Goedemorgen allemaal. Wat goed dat jullie het slechte weer getrotseerd hebben. Zijn we niet echt meer gewend, hè? Die regen en nattigheid. Daar schrik je gelijk van. Denk je van, dit kan toch niet kloppen? Is de zomer nu al voorbij? Ik geloof dat we afgelopen weken gewoon een voorproefje hebben gehad. Gewoon even om te wennen. En dat hierna gewoon weer van glorie tot glorie, zegt de Bijbel. Dus ik verwacht 40 graden volgende week. Dat is voor mij wel glorie. Voor sommigen misschien niet. Maar ik vind het kan nooit heet genoeg zijn. Dus daar kun je altijd voor kleden. Ja, warmt ook, zeggen ze, maar vind ik gewoon niet fijn. Hey, leuk dat jullie er zijn. We zitten vandaag inderdaad in deel 3 van Healthy Food. Een serie van 4. Volgende week sluit Klaas het af. En dat wordt ook een hele gave. Het gaat over de eindtijd. Dus wat is healthy over de eindtijd? En vandaag mag ik spreken over redding. En ik weet niet of je de afgelopen series een beetje hebt meegeluisterd of dat je hier was. Maar waar het eigenlijk over gaat, en Klaas die zei het net ook al in de MC, was dat het eigenlijk gaat over uitersten. En dat eigenlijk geen enkele uiterste, of het nou gaat over geestelijke principes, als het nou gaat over nou ja, wat ook in je leven, een uiterste is altijd gevaarlijk. Gelijk nu ik dit zeg, denk ik, dat is ook een uiterste, als ik dat zeg. Dat is gevaarlijk. Leven in uiterste geeft geen ruimte om te bewegen. Want je eigenlijk met een rug tegen de grens aanstaat. En je bent niet meer eigenlijk in staat om te bewegen. In de eerste intro over genade zei ik ook van mensen die in uiterste leven, die zijn niet in staat om te leren. En het is niet alleen omdat ik directeur ben van een school. Maar leren vind ik het meest belangrijke van een mensenleven. Leren helpt je ontwikkelen, helpt je groeien, helpt je zien, helpt je genadig zijn voor anderen, helpt je genadig zijn voor jezelf. Omdat je namelijk beseft dat je het eigenlijk nog niet helemaal weet. Maar als je zegt, ik ben wel in staat om te leren, dan kun je altijd blijven groeien. Dat is iets wat ik mijn studenten elke keer meegeef. Jongens, denk nooit dat je er bent. Dat maakt mensen ook heel erg onprettig, omdat ze dus tegen hun uitstaan zitten. Maar het houdt jou ook scherp, het houdt je soepel, het houdt je liefdevol. En weet je, dat geldt voor de kerk misschien wel des te meer. Is dat wij, ondanks dat we misschien de waarheid hebben leren kennen, Jezus, dat we niet beweren een uiterste te zijn en alles te weten. Want dat weten we niet. Eigenlijk deze serie over healthy food, die bewijst dat. Want ook daarin zullen uitersten zijn. Ik zal je vanochtend prikkelen. Dat weet ik. Dat vind ik best wel spannend. Want als je namelijk aan een christen vraagt, ben je gered? Dan zegt hij, halleluja, yes, Lord, praise Jesus. En dan vraag je, maar kun je je redding ook kwijtraken? En dan zegt hij, natuurlijk niet, het gaat hartstikke een beetje, wauw. Maar de Bijbel spreekt wel degelijk over uitersten. En ik hoop je vanochtend te prikkelen, maar wat ik voorop wil stellen, is dat het niet mijn bedoeling is om je bang te maken. Dat is niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is niet om je te laten schrikken. Mijn bedoeling is eigenlijk om je te laten nadenken. Om je uiterste mee te geven, om je te helpen, om te leren in je leven. En te beseffen misschien wel hoe kostbaar en hoe kwetsbaar ook redding is. En dat het niet een gegeven is die we voor lief nemen. Dat is namelijk wat ook een uiterste doet. Hè. Je bent dus niet meer in staat om de rest te zien. Laat ik vooropstellen dat één ding boven alles staat. Als ik vanochtend hierover heb, dan hou dan één ding voor ogen. Dat het Gods plan is. Dat het Gods verlangen is. Dat iedereen gered wordt. Moet je kijken wat er staat bijvoorbeeld in 1... Wat is dat? Timotheus volgens mij. Ja, 1 Timotheus. Ik heb het afgekort naar TI, maar dat kan ook Titus zijn. Dat is handig. Maar je hebt geen 1 en 2 Titus. Je hebt dus maar 1 en 2... Goed. Nou, ben gewoon aan het leren, zie je dat? Gewoon hier leer je ook gewoon, dat maakt je kwetsbaar. 1 Timotheus 2 vers 3 en 4, daar staat dit. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze redder. Wat dat is, dat moet je zelf maar thuis lezen, dat staat ervoor. Dan staat er in vers 4, die wil, dus God, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Dat is een gegeven die je ondanks elke healthy uiterste of binnen die uiterste, dat je dat voor ogen houdt. Dat is Gods plan. Gods plan is dat iedereen gered wordt en iedereen gered blijft. Dus als je het hebt over eens gered, altijd gered. Gods plan is redding. En hij gaf daar alles voor. Zijn enige zoon. Zijn geliefde zoon. Die offerde die vrijwillig. Om iedereen van deze wereld te redden. De bekendste tekst is misschien wel Johannes 3 vers 16. Daar staat ook in dat zodat iedereen gered kan worden. Die Jezus zien, die Jezus aannemen. Dus dat is een focus die je voor ogen moet houden als we gaan praten over redding. Oké? Okay? Okay, dus als je een beetje geprikkeld of geschud wordt, houd die vast. Gods plan is redding. Dat jij gered wordt, dat je gered blijft. En toch zie je in theologie of hoe mensen naar redding kijken, zie je dat de uitersten zijn. En ik heb zelf, ik zal ook door de preek heen proberen deel van mijn eigen leven daarin te leggen. Want dit is niet een thema die ik toevallig heb. Ik heb hem ook mede gekozen. Ik heb gezegd, die wil ik doen. Ik wil spreken over redding, omdat ik ben christelijk opgevoed. Ik zeg wel eens, ik ben christelijk geboren. Ik was kinderen van een zendeling. Hoe gered kun je zijn? Dat is natuurlijk een grapje. Goed dat jullie allemaal zo wakker zijn. Maar ik ben in de kerk geboren. Ik ben sinds ik geboren ben elke week naar de kerk geweest. Ik heb volgens mij nooit een dienst overgeslagen. Tenzij ik echt ziek was. Maar mijn vader zei, je kan ook in de kerk doodgaan. Dat is op zich ook niet erg. Dus zo gingen we altijd naar de kerk. En dat was goed. Ik heb veel geleerd. Maar ik heb wel gemerkt in die jaren en ook in mijn eigen leven dat redding soms een gegeven kan worden waar je maar mee leeft. Wat gewoon een soort entree-ticket is geworden voor een hele goede evenement. En niet te beseffen wat het eigenlijk gekost heeft. En ik denk ook niet dat iedereen elk moment van de dag daar bewust van is. Maar het is wel goed om daar momenten voor te nemen, daar bewust van te zijn. Daarom zei ik wil die thema nemen. Dat thema, dank je. Ik zei dat ik directeur was van een school, niet dat ik les gaf. Hè? Dat is wel een groot verschil. Maar het is zo diep gegaan in mijn eigen leven. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Dat is eigenlijk, ik zei al dat ik christelijk ben opgevoed. En ik heb eigenlijk altijd Jezus als een gegeven gekend. Totdat ik ongeveer een jaar of 20 was, denk ik dat ik echt tot geloof ben gekomen. Dat ik een ontmoeting heb gehad met de Heilige Geest. Die me voor heeft gesteld, whatever, aan Jezus. En toen heb ik een ontmoeting gehad met Jezus. En dat heeft mijn leven veranderd. Daarvoor was ik hartstikke goed kerkelijk. Ik kende principes. Ik volgde het woord, dacht ik. Ik volgde in ieder geval mijn ouders. Maar die ontmoeting met Jezus, dat heeft mij tot leven gebracht. En niet lang daarna, want ik ben ook geen 20 meer. Ik weet dat dat een schok is voor de meesten hier. Ik ben geen 20 meer. Maar ik denk een jaar of 8 geleden heb ik echt in een geloofscrisis ben ik terechtgekomen. En over dit thema. En ik wil het eigenlijk een beetje door de preek heen gaan verweven. Zodat je ook ziet dat het wat de worsteling daar is geweest. Oké? Okay? Goed plan? Ja? Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u uw woord gaf, dat u uw zoon gaf om voor ons te sterven. Om voor mij te sterven. Voor deze wereld te sterven. Met dit plan dat iedereen gered gaat worden. Dat iedereen gered zal worden. Heer, als we vroegend spreken hierover, dan bid ik dat uw wijsheid hier doorheen klinkt. Heer, dat u spreekt uit onze hart en dat u ons overtuigt. Dat u ons laat zien wie u bent. Wat uw plan is. Heer, en hoe wij erin passen. Heer, ik bid dat welke idee of theologie wij ook hebben. Heer, ik bid dat u dat liefdevol toetst. Dat u dat uitdaagt, dat u ons leert. Dat u ons, ja, uw woord zegt, tuchtigt. Heer, zodat wij beter worden. Zodat wij sterker worden, zodat wij groeien. Zodat wij u beter leren kennen en deze wereld door ons heen u leert kennen. Heer, dat is uw plan, daar willen wij meedoen. Heer, daarom bid ik uw zegen voor dit woord vanochtend, Heer. Amen. Amen. Zoals ik zei, ik ging een jaar of 8 geleden, toen gaf een vriendin van mij gaf me een boek, omdat ik graag lees over geloofsprincipes, over geestelijk leven. En toen gaf ze me een boek en het boek is van David Pawson. En het boek heet Eens gered, altijd gered? Vraagteken. Ik dacht, dat is boeiend. Ik heb daar nooit over gedacht. Ik heb daar nooit over getwijfeld. En ik ben het boek gaan lezen. En ik heb hem volgens mij niet uitgelezen. Ik kan me niet herinneren, ik heb hem volgens mij ergens in een kliko gemikt. Niet omdat het een slecht boek was, maar omdat het voor mij ontzettend confronteerde. Het zette mij aan het denken en het liet mij denken over mijn eigen geestelijk leven. Over hoe ik stond met Jezus. En het bracht me eigenlijk in deze twee uitersten. Deze boek spreekt ook over de uitersten eigenlijk van redding. En ik zal ze zo laten zien wat die twee uitersten zijn. En misschien herken je jezelf erin, misschien ook niet. Maar als je erin herkent, dan daag je vanochtend uit om het vanochtend heel even los te durven laten. En om jezelf de vraag te stellen, misschien is het toch net even anders als ik het zie. En misschien is het niet zo, maar het is altijd gezond om dat even te doen. En de eerste uiterste is eigenlijk de uiterste dat je weet dat je gered bent, dat je het offer van Jezus hebt aangenomen en dat je verlangt om een heilig leven te leiden. Dat is eigenlijk wat iedere christen ook verlangt. Die heeft de redding van Jezus ervaren, wat hij betaald heeft voor je. Dus die wil een heilig leven leiden. En de grootste tegenstander van redding is vaak zonde. Is dat we bewust zijn dat we slechte dingen doen in ons leven, zelfs nadat we Jezus hebben leren kennen. En dat we beseft hebben, Jezus heeft ons gered van de zonde. Jezus heeft ons gered van de greep van de zonde, wat leidt tot de dood. Daar zijn we uit bevrijd. En daar ben ik super blij om. Maar het is zo confronterend dat je het toch nog steeds doet. Ik vond dat confronterend. Ik vind dat nog steeds confronterend. Want ik had gehoopt en ik verlang er ook naar dat op het moment dat ik bevrijd word daarvan, dat ik er ook geen last meer van heb, want ik wil het niet. Herken je dat? De eerste uiterste is eigenlijk dat je bang bent dat op het moment dat je zondigt, dat je de redding kwijt bent. Dat je als het ware onwaardig bent geworden aan zijn redding, zelfs nadat je beseft hebt dat je je daarvan gered hebt en je zondigt, dat je denkt, oh, nu is het weer weg. Ik had het heel even. Maar door mijn eigen stomme fout, door mijn eigen keuze, door te zondigen ben ik het weer kwijtgeraakt. Dat is een uiterste. En die zorgt ervoor dat je leeft in angst. Angst om te zondigen. En dat kan soms heel gezond voelen en zelfs heel geestelijk. Maar mensen die bang zijn, die zijn niet fijn. Die zijn niet zichzelf. Angst is niet van God. En vooral deze tekst. Staat in de Bijbel. Ik ga je veel Bijbelteksten laten zien. Ik heb er volgens mij 31 of zo naar Florian gemaild. Ik hoop dat we er doorheen komen. Maar die staan gewoon in de Bijbel die jij ook hebt. Oké? Dus het kan zijn dat ik ze gewoon even noem, dat je ze thuis op moet zoeken. Maar in ieder geval, Hebreeën 10, dit was zo shocking voor mij. Hebreeën 10 vers 26, er staat, wanneer we willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk. En dan kunnen we niks anders dan huiverend wachten op het oordeel, op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden. Amen. Dit staat gewoon in de Bijbel. Toen ik deze tekst tegenkwam, dacht ik, dit is, ik weet niet welk boek dit is, maar zo ken ik God helemaal niet. Dit komt uit een brief wat Paulus schreef aan de christenen in de tijd dat ze van het jodendom bekeerd werden naar het christendom. En het jodendom stond heel erg bekend om de wet en de regels. Ze hadden volgens mij 361 wetten of zo waar ze zich aan moesten houden. Die waren gebaseerd op de 10 geboden. Dus je had de 10 en mensen hadden er nog 351. Hoppakee. Hadden die erbij verzonnen. En dit was een brief die hij aan hun schreef. En hij schreef dus ook die woorden, wanneer we willens en wetens, dus wanneer we weten dat het zonde is en we het toch doen. En toen dacht ik bij mezelf, maar dat is volgens mij elke keer. Je hoeft niet je hand op te steken, maar ik durf te wedden dat jullie dat ook herkennen. Dat je weet dat het eigenlijk roddel is, maar je doet het toch. Dat je weet dat het eigenlijk liegen is. Het is een bestwil. Het is in Engels zeggen ze white lie, een wit leugentje. Eentje die geen kwaad kan. Maar je weet van binnen, het is zondige. En er zijn zoveel dingen in de Bijbel die spreken over zondigen. Zelfs iets doen zonder geloof is zondig. En dit kan je echt in die uiterste brengen. Dat je zegt, ik heb willens en wetens gezondigd. Voor mij is de redding kwijt. Ik heb daar gewandeld. Ik ben het bos ingegaan, 3 dagen lang. Niet 3 dagen achter elkaar, hoor, want ik slaap graag in mijn eigen bed. 3 dagen lang heb ik in het bos gewandeld, heb ik geworsteld hiermee, omdat ik eigenlijk bang was, mijn redding kwijt te zijn geweest, omdat ik willens en wetens had gezondigd. Ik ben jarenlang verslaafd geweest aan pornografie. En elke keer, zelfs na mijn bekering, dat ik het ging doen, wist ik dat het niet goed was en ik deed het toch. En op dat moment landde de zwaarte van die zonde zo hard op mij dat ik dacht dat ik weer verloren was. En dan ga je diep. Dan ga je redelijk stuk. En ik ben het bos in gegaan. Ik ben gaan bidden. En eigenlijk gewoon aan het worstelen. Omdat ik dit herkende, maar ik herkende God hier niet in. Ik zeg, maar u bent genadig, u bent liefdevol. Hoe ga ik hier nou mee om? Want het is wel uw woord. En ik wil het niet wegpoetsen. Ik wil het niet overheen lezen of als het niet staat. Ik wil dat het mij verandert. Ik wil dat uw woord mijn hart binnenkomt. Dat het verandert wie ik ben. Omdat ik weet dat u niet wil dat ik zondig. Maar ik weet dat u ook van mij houdt. Hoe ga ik hier nou mee om? En ik kan hier wel 4 zondagen mee vullen. Maar het kwam hier wel op neer. Is dat het van het woord zo belangrijk is om de context ook te begrijpen. En om te leren wat er werkelijk staat. En wat hier eigenlijk staat. Is wanneer jij een levenswijze. Een stijl van leven hanteert. Die willens en wetens tegen het plan en de wil van God blijft ingaan. Dan is er geen redding meer. Dus als je willens en wetens een levensstijl hanteert, blijft hanteren, zonder berouw, zonder inkeer, zonder die relatie met God, als je eigenlijk daarin zegt van het maakt me niet uit wat God voor mijn leven heeft of wat hij vindt van wat ik doe, ik blijf het doen. Ik zal het blijven doen. Dat is wat Paulus hier schreef naar de Joden. Als je dat blijft doen, dan keer je eigenlijk van God af. En dan zeg jij eigenlijk, het is niet meer nodig. Dat is wat deze uiterste zegt. Dus ik hoop dat je een beetje na de schrik een beetje bevrijd voelt. Maar geef mij aan dat als je hier bent en je bent God aan het zoeken, en je verlangt naar God, is dat dit niet voor jou geldt. Maar het is wel een uiterste waar je in kan leven. Wat echt op je afkomt. Omdat het staat ook gewoon in de Bijbel. De andere uiterste zegt eigenlijk dit. Wat ik ook doe, hoe ik ook leef, wat ik ook kies, mijn redding is een zekerheid en kan nooit meer weggaan. Kan nooit meer van me afvallen. Kan nooit meer deel van mij zijn. Kan ik nooit meer verliezen. Staat in Johannes 10, vers 28 staat dit. En dit zijn de woorden van Jezus zelf. En die zegt, ik geef ze eeuwig leven. Ze, gelovigen. Mensen die Jezus hebben aangenomen, die gered zijn. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. En deze is zo mooi. Niemand zal ze uit mijn hand roven. De woorden van Jezus zelf zegt, als je eenmaal in mijn hand bent, als je in mijn hand bent gegrift, staat de Bijbel. Als je eenmaal Jezus hebt aangenomen, als je gered bent, niemand zal je ooit uit mijn hand roven. Dit staat gewoon in de Bijbel. En dit is waar. Maar als je het zo leest en zo blijft hanteren, dan leef je ook in een uiterste. Want dan leef je eigenlijk in een wereld die zegt, wat ik ook doe en hoe ik ook leef, het zal nooit effect hebben op wat er gebeurt geestelijk. Het zal geen effect hebben op mij en het zal er nooit toe leiden dat ik mijn redding verlies. En weet je, het is waar. En het is ook niet waar. Het is ook niet waar. Dat is altijd het gevaar van uiterste. Er zit altijd een hele sterk van, een kern van waarheid in. Maar er zit ook een onwaarheid in. En die zit namelijk zo. Jezus spreekt net zo goed in Matthäus 24 over dit. Weet je nog, ik eeuwig. Niemand zou ze uit mijn hand roven. En dan zegt hij dit. Maar wie stand houdt, en heeft het over gelovigen. Het heeft over mensen die de liefde van God hebben leren kennen. Dan staat er, wie stand houdt tot een einde, zal worden gered. Hey, maar wacht even. Niemand zou toch uit Jezus' hand roven? Maar moet ik stand houden tot het einde, dan word ik gered. Zie je hoe de Bijbel eigenlijk die uiterste opzoekt en vervolgens je weer daar vanaf duwt? Ik vind dat zo mooi. Het kan heel verwarrend zijn, maar het is zo mooi. Want namelijk leven in het uiterste was gevaarlijk, weet je nog. En de Bijbel die houdt je op je tenen. En die blijft je richten op wat belangrijk is. En daar kom ik straks op hoor, maak je niet druk. Wie stand houdt tot het einde. Paulus die zegt in Hebreeën 12 vers 1, dan zegt hij dit. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, let op, waarin we steeds weer verstrikt raken. Oh, herkenbaar. Van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Paulus vergelijkt het met een wedstrijd. We zijn een wedstrijd aan het lopen. Je bent begonnen en Jezus heeft je als het ware door zijn redding op die wedstrijdpad gezet, op een recht pad. En hij zegt, kom op, we gaan ervoor. We gaan een geestelijk leven leiden. We gaan een leven leiden volgens mijn plan. Wat goed is voor je. Wat heilzaam is voor je. En elke keer is er als het ware zonde die je dus verstrikt raakt. Die moet je voorstellen, een loper voor je zien. Die dus die verstrikt raakt in dingen die op de pad liggen. En die valt om. En die raakt misschien van zijn pad af. En dan zegt Paulus, elke keer als dat gebeurt, dan moet je die verstrikkingen, die moet je van je afhalen, weer teruggaan naar het pad. Omdat je namelijk een doel hebt om te volharden, om die race te voleindigen. En wie vasthoudt tot het einde, zal worden gered. Dat zegt mij dus ook, dat je ook dus niet kunt eindigen. Als Paulus je aanspoort en aanmoedigt, en Jezus doet dat ook om te volharden tot het einde, betekent dat dus ook dat er een andere optie is, namelijk niet volharden tot het einde. En weet je, dat brengt me dus, als je over je uiterste hebt van als je eenmaal gered bent, dan verandert er nooit meer wat. Waarom zegt Paulus dan dat je moet volharden? Want dan, dat is toch geen risico meer dan? Snap je hoe dat uitdaagt? Maar hij moedigt ons aan om te volharden. Omdat je namelijk wel de wedstrijd niet kan volbrengen. Je kan stoppen. Je kan verzaken. Je kan zo verstrikt raken dat je niet meer opstaat. En dat brengt eigenlijk de clue van waar het als gaat over redding. Als je in spanning zit en je zegt, maar Robert, hoe zit het nou dan? Kan ik nou wel of niet mijn redding kwijtraken? Ja, dat kan. Alleen, niet zomaar. Dat gaat niet zomaar. Er zijn namelijk, de Bijbel omschrijft, zoals ik gevonden heb, twee situaties, twee manieren waarop jouw race kan verzaken. Waarop jij niet het einde haalt, niet volhardt. En dat je dus inderdaad je redding kwijt bent. Zijn jullie heerlijk stil? Ben je benieuwd naar die twee? Top, ik ga ze toch geven. De eerste staat in Galaten 5, vers 4. Er staat, als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen, door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspild. Dit is een brief die ook weer Paulus schrijft aan Galaten. En die zegt, weet je, jullie zijn gered van de wet. Door het offer van Jezus heb je beseft dat je door genade gered bent en niet door je werken, maar op het moment als jij je rug naar God toekeert en zegt, ja maar God, ik heb begrepen dat ik gered ben door uw zoon, door genade, maar ik kan het gewoon niet vatten, ik accepteer het niet, want ik denk echt dat het komt door de wet. Ik moet echt terug naar de wet. En ik geloof dat als ik de wet gehoorzaam in zijn geheel, dat ik dan gered zal worden. Eigenlijk zeg je daarmee, ik kies de wet en niet Jezus. Terwijl Jezus is gekomen om de wet te vervullen. Hij is de volheid daarvan. Maar als jij dus bewust kiest, let goed op mijn woorden, hè? Bewust kiest om je rug naar het offer van Jezus toe te draaien en je terug te keren naar de wet, naar je werken om jezelf te rechtvaardigen, dan is de genade verspeeld, zegt de Bijbel. De tweede die staat in onder andere in 2 Petrus 2. En dan staat er dit, vers 20. 2 Petrus 2 vers 20. En als zij zich door hun kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus, hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, dan weer verstrikt in raken en opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen. Het was beter voor hen geweest de weg van de rechtvaardigheid nooit gekend te hebben, dan die weg wel te kennen en zich vervolgens af te wenden van het heilige gebod dat hun is overgeleverd. Ook hier herken je weer de keuze om jezelf van het offer van Jezus af te draaien en je terug te keren naar de wereld waaruit je gered werd. Dat je je rug toedraait naar de genade van Jezus. En dat je zegt, weet je, eigenlijk, ja, ik geloof dat iedereen wel goed is. En dat Dat iedereen wel op een bepaalde manier bij God terechtkomt. En Jezus is daar niet voor nodig. En je terugkeert naar de wereld waarin je verstrikt was toen Jezus je vond. Maar ook hier is dus heel duidelijk een keus die je maakt om je rug toe te keren naar het offer van Jezus. Dus, conclusie voor mij. Niemand kan je uit zijn hand roven. Dat is mooi. Dat is goed nieuws. Maar je kunt er wel uit weglopen. Je kunt er wel vandaan lopen. En daarom is het ook zo belangrijk om te beseffen wat de kracht van zonde nog steeds is in je leven. Is niet dat het je redding gaat kosten. Maar is als je eraan toegeeft dat je uiteindelijk op een plek komt dat je zegt dat je Jezus niet meer nodig hebt. Daarom is het zo gevaarlijk. Daarom zegt de Bijbel ook in Johannes 1 vers 8 en 9. Als wij zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf. Dat is zo gevaarlijk, we misleiden onszelf. Zonde is er niet in mijn leven. Dit betekent niet alleen dat je ontkent dat er zonde is, maar dat je ook ontkent dat wat je doet zonde is. Omdat je in de genade leeft. Omdat je denkt, het maakt toch allemaal niet meer uit, ik heb mijn redding toch al binnen. Is dat je ontkent dat het effect hebt op je leven, dan misleid je jezelf. En is de waarheid niet in ons? Belijden we onze zonde? Bekennen we? Geven we toe? Geven we een eerlijk aan? Misschien wel aan mensen, maar bovenal aan God. Die zegt, dit was niet goed. Dit was niet volgens uw plan. Dit was zonde. Dit was verspilling. Dit is niet wat u vraagt van mij. Dit is niet wat ik wil. Want ik wil uw woord gehoorzamen. Als we belijden onze zonde, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Alle kwaad. Dat is de God die je in zijn hand houdt. Dat is de God die zegt, ik red jou. Ik hou je vast. Ik help je. Ik leid je. Ik bescherm je. Maar je blijft een eigen wil houden. Het zou zo makkelijk zijn geweest dat op het moment dat we op bekering kwamen, dat we Jezus zagen en zijn offer aannamen, dat God ons dan gelijk in de hemel zou nemen. Amen. Ja, dat lijkt me wel fijn. Of dat we daarna nooit meer in staat zijn om te zondigen, maar God heeft ons zo lief dat hij ons nog steeds een eigen wil blijft geven. En dat hij ons beschermt daar ook voor. Hij zegt, de genade is zolang jij kiest om steeds bij mij terug te komen, je zonde te belijden, dan verlos ik je van alle kwaad. En er zal niemand je uit mijn hand roven, totdat jij zelf ervoor kiest. Het is niet het plan of het verlangen van God dat er maar één persoon verloren gaat. Zijn verlangen, zijn plan is dat iedereen gered wordt. En zijn plan is dat te doen door middel van de kerk. Dat jij door middel van met elkaar te leven, je ogen niet op je zonde gericht, maar juist op Jezus gericht te houden, zodat jij een heilig leven kan leiden. Zodat jij een leven kan leiden, misschien wel waar je fouten maakt, waarin je verstrikt raakt, maar dat je ze los kunt maken en opnieuw de wedstrijd gaan rennen. Om hem uit te rennen, om te volharden. Dat je mensen om je heen hebt die je vastpakken en zegt, broer, zus, ga staan, ga lopen, want de race is nog niet voorbij, tenzij jij dat wil. Maar voor God is die race nooit voorbij. Hebreeën 12, weet je nog? Daar waren we redelijk mee begonnen. Nu wij door zo'n menigte, Hebreeën 12 vers 1. Nu we door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Daar is jouw focus. Romeinen spreekt zelfs over dat wij toch niet gefocust zouden blijven op onze zonde. Wat zo gemakkelijk is. En Satan zal dat blijven doen. Door jouw ogen niet meer op Jezus gericht te houden. Maar op alles wat je verkeerd doet. Maar je ogen blijven gericht op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkende aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand, hij volhield Volharden, sorry. En nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Dat heeft Jezus gedaan. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten. De bemoediging, let op, hè, onthoud het woord. De bemoediging vergeten die tot u als de kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Weet je, want dat doet een goede vader. Dat doet een goede ouder. Die helpt zijn kind door hem terecht te wijzen, door hem te vermanen. Door hem te helpen om de wedstrijd op dezelfde pad, op de juiste pad te houden. Doe het nou niet. Stop daarmee. Ga je leven op dat pad zetten. Ga rennen om die race te voleinden. Geef niet op. Want, staat in vers 6, want de Heer berispt wie hij lief heeft. Hij straft elke zoon van wie hij houdt. Dit is een citaat uit Spreuken. Hij straft de zoon van wie hij houdt. Omdat hij je leven waardevol acht. En niet wil dat hij opgaat aan verspilling. Aan zonde. Maar dat je gefocust blijft. En dat je een vruchtbaar leven leidt. Wat is het dan dat die zonde me daarvan afbrengt? Het houdt je wel tegen. Om uiteindelijk te volharden. Vers 7. Houd vol. Het betreft hier immers een leerschool. Het betreft een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij. Oh, er komt nog iets bij. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Waar is mijn kinderen? Zijn die er? Nee, dat ga ik ze thuis wel even uitleggen. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de vader van alle geesten en dan leven? Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken. Maar hij, God, berispt ons voor ons eigen bestwil om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Misschien is dat deze preek ook wel. Misschien blijkt het even geen vreugde te brengen, maar verdriet. Maar op den duur, als je door laat leren, plukt wie er door gevormd is, er de vruchten van. Wij zeggen altijd als sprekersteam, wij zijn hier om jullie te helpen. Om je te helpen. Om je verder te brengen. Dan ga je de vruchten van plukken. Vruchten van plukken. Wat is die vrucht dan? Een leven in vrede en gerechtigheid. Een leven in vrede en gerechtigheid. En dan staat er dit. Hef daarom uw slappe handen op. Ik zie mezelf weer lopen door het bos. Met mijn slappe handen. En dan staat er. Strek uw knikkende knieën. Oh. Twijfel. Zorgde ervoor dat mijn handen slap werden en mijn knieën gingen knikken. Dat ik bang werd. Ik kan me nog herinneren, een van de laatste dagen daarvan, dat ik daarmee aan het worstelen was. En de genade van God begon te beseffen voor mijn leven. Dat ik zei, maar Heer, al zou het zelfs voorbij zijn, waar zou ik dan anders naartoe kunnen? Er is maar één plek waar ik naartoe zou kunnen gaan en dat is naar Jezus. Hef daarom uw slappe handen op en strek uw knikkende knieën en kies rechte paren, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontricht raakt, maar juist geneest. Weet je, en dat is de juiste en enige manier om te gaan als je in deze strijd zit tussen gered, geredding kwijt. Hef je handen op, Strek je knikkende knieën en kies rechte paden. Wat zijn rechte paden? Rechte paden zijn paden die simpel zijn, die inzichtelijk zijn en die voor je uitliggen. Mijn vertaling? Hou je leven simpel. Hou je ogen op Jezus gericht en zoek niet de grenzen op van wat wel en niet mag. Zou dit mogen van God of zou dat net de grens zijn? Blijf daar vandaan. Doe wat je weet wat goed is. En blijf bij de grenzen daar vandaan, want het is gevaarlijk. Om je redding kwijt te raken? Op den duur wel. Omdat je op den duur gaat geloven dat of de wet je zal redden, of dat je geen redding nodig hebt. En dat is het gevaarlijkste plek waar je ooit kunt komen. Kies rechte paden, maak het jezelf makkelijk. Zoek geen grenzen op, zodat wat al gekneusd is, niet verder ontwricht, maar juist geneest. God wil dat je geneest. God wil dat je niet alleen gered wordt uit deze wereld en gered wordt van de macht van de zonde, maar dat je in je hele leven, zoals Klaas het al zei, volledig geneest. Dat je geneest in je lichaam, dat je geneest in je ziel, dat je geneest in je gedachten, in je financiën, in je relaties. Dat je knikkende knieën recht zullen staan, dat je sterk zult zijn. En dat je de rechte paden, dat je je wedstrijd uitloopt. Jezus wil jou volledig genezen. En Jezus wil jou volledig redden. En als het aan hem ligt, eens en voor altijd. Want dat is zijn verlangen. Ik wil vragen wie wil gaan staan als we samen afsluiten. En misschien heb ik je even doen schrikken. Misschien wankel je even, misschien twijfel je, misschien ben je zelfs een beetje geschrokken. En dat is niet erg. Mits je je slappe handen uitstrekt naar Jezus. Dat je je knikkende knieën strekt, zodat je rechtop staat en Jezus aankijkt. En dat waar de zonde is in jouw leven, waar je zegt, ik leef niet volgens Gods plan, ik leef in een vorm van verspilling. Dat je weet dat God getrouw is, dat wanneer jij belijdt, wanneer jij toegeeft, wanneer je aangeeft, ik heb uw hulp nodig. Ik heb uw offer nodig, ik heb uw liefde nodig, ik heb uw genade nodig. Dat hij getrouw is en dat hij alle kwaad van je wegneemt. Alle kwaad. Dat is het plan van God. Maar misschien ken je Jezus nog niet. Of is vanochtend het eerste wat je van hem gehoord hebt. Goedemorgen. Jezus houdt van je. Zoveel dat hij zijn eigen leven voor jou gaf. Zodat iedereen, er is geen uitzondering. Zodat iedereen gered zal worden. De keus ligt bij jou. De keus ligt altijd bij jou. God heeft zijn keus al bekendgemaakt. Ik wil jou. En het enige wat jij te zeggen is, ik wil u ook. Ik heb u nodig. Dus ik wil vragen of je hoofd wil buigen. En als jij zegt van, ik heb Jezus nodig. Ik wil zijn offer aannemen, zodat ik eens en voor altijd gered zal worden. Zodat ik mijn ogen op Jezus gericht houd. Zodat ik mijn race ga uitlopen. Zodat ik de wil van God in mijn leven ga ervaren. En de vrucht daarvan ga plukken. Namelijk vrede en gerechtigheid. Als jij dat wil, dan tel ik zo tot drie en dan vraag ik gewoon even kort voor je hand op wil steken. Voor God zichtbaar, voor de wereld, voor mij, voor jezelf. 1, God houdt van je. 2, hij heeft een plan voor jouw leven. 3, als jij zijn offer wil, dan steek je gewoon kort even je hand op. Zeg je, dat is voor mij. En dan steek je gewoon weer naar beneden. Zeg, dankjewel Jezus. Dankjewel, ik heb je hand gezien, dankjewel. Dankjewel. Vader, dank u wel voor deze mensen die hebben gezegd, ik heb uw offer nodig. Heer, en ik weet, zonder twijfel, dat u hen gered heeft op dit moment. En ik mag tegen jullie zeggen, in de naam van Jezus, jullie zonden zijn vergeven. En dat alle kwaad van je weg zal gaan. En ik bid de kracht en de Heilige Geest over jullie, dat jullie je race zullen beginnen, zullen afmaken met je oog op Jezus gericht. En dan bid ik ook over de rest van jullie. Spreek de zegen van God uit dat jullie de genade en de genezing van God ten diepste zullen ervaren. In je ziel, in je lichaam, in je relaties, in je financiën. In elk deel van jouw leven. In je geestelijk leven. Dat je weet dat God nooit van je weg zal gaan. Dat hij niemand je uit zijn hand laat roven. En dat hij ten diepste van je houdt. Zo diep. Dat hij alles voor jou gegeven heeft. Ik zegen jullie met de omgang met elkaar. Zodat we elkaar mogen vermanen zoals de Bijbel zegt. Maar het is aanmoedigen, aanvuren. En waar nodig berispen als je iemand goed kent. Een relatie met die persoon hebt. Niet zomaar doen. Dat is onveilig. Aanvuren mag altijd. Vermanen doen we in relatie. Omdat we van elkaar houden. Maar zodat de dag nog niet daar is dat Jezus terugkomt. Dat wij ons leven scherp houden. We vermanen elkaar. Zodat we ons leven scherp houden. Dat we de race willen voleindigen. Want dat willen we voor iedereen. Niet alleen de mensen hier. Maar ook de mensen in de wereld. Die Jezus nog niet kennen. En zo zegen ik jullie met de omgang met elkaar. Dat we elkaar aanvuren om die race te volbrengen. Ter eer en glorie van God. Dat jouw leven gezegend is. Maar bovenal dat deze wereld door jou heen Jezus zal leren kennen. Daarmee zegen ik jullie. In Jezus' naam. Amen.